als je er vroeger bij bent, dat je hoopt dat je ze ook op tijd kan behandelen, zodat je die plotse hartstilstand kan voorkomen.
Welkom bij Hartje Rotterdam, een special van het Erasmus MC. Vandaag aandacht voor plotse hartstilstand bij kinderen. We spreken met kindercardioloog Janneke Kameraad.
Welkom Janneke.
Dankjewel.
We gaan het met jou hebben over onderzoek naar hartstilstand bij kinderen. Een heftig onderwerp. Je staat er niet zo snel bij stil dat dit ook bij kinderen voorkomt. Maar dat gebeurt dus wel.
Ja, het is gelukkig heel erg zeldzaam. Dus het komt echt maar weinig voor. Maar als je aan de andere kant kijkt, veroorzaakt het wel ongeveer 10% van alle overlijdens op de kinderleeftijd. Dus als je kijkt naar dat getal, dan heeft het eigenlijk wel een behoorlijk aandeel. En het is dus toch wel belangrijk om verder onderzoek naar te doen. Als je kijkt naar eigenlijk wat het hart is. Het hart is eigenlijk een pomp. Hè? Dus die pompt het bloed, dus eigenlijk de benzine, door het lichaam heen. En een plotse hartstilstand betekent eigenlijk dat het hart onvoldoende bloed door het lichaam en naar de hersenen heen pompt. En dat komt vaak omdat op dat moment het hart juist of veel te snel of veel te langzaam pompt. En we noemen dat een levensbedreigende hartritmestoornis. En dat is eigenlijk waar we het grotendeels over hebben. Er gaat dan dus eigenlijk iets mis met de elektrische geleiding van het hart. Een soort kortsluiting. En soms stopt dat elektrische probleem vanzelf. En dan zie je dat een kind alleen flauw valt en daarna gelukkig vanzelf weer wakker wordt. Maar op het moment dat zo'n geleidingsprobleem of zo'n stoornis op dat moment niet ophoudt, dan blijft het kind flauwvallen en moet het gereanimeerd worden. En op het moment dat dat niet gebeurt, dan zal een kind overlijden. Wat zijn nou dan die oorzaken van die plotse hartstilstand? Daar is wel onderzoek naar gedaan. En dan weten we dat zeg maar boven de leeftijd van een jaar heeft ongeveer een kwart heeft onderliggend een hartspierziekte. Ongeveer een derde heeft een elektrische hartziekte. En in iets meer dan een derde weten we de oorzaak eigenlijk helemaal niet. En als je dan kijkt zeg maar onder de leeftijd van een jaar, dan zie je eigenlijk dat ongeveer van 70% we de oorzaak niet weten. Dus we willen dat totale getal eigenlijk aan kinderen dat hieraan overlijdt, of dat eigenlijk ook het aantal kinderen dat succesvol gereanimeerd wordt, dat willen we natuurlijk eigenlijk naar beneden brengen. Want ook al word je succesvol gereanimeerd, dat zijn wel kinderen die vaak daarna nog blijvende schade ondervinden. En daar hebben ze de rest van hun leven, wat hopelijk nog heel veel jaren zijn, dus last van. Dus het heeft echt veel impact op dat gebied. En wat we nu in onderzoek doen is dat we eigenlijk van de afgelopen 15 tot 20 jaar kijken naar alle kinderen die gereanimeerd zijn geweest of overleden zijn ten gevolge van een plotse hartstilstand. En dat we kijken terug in deze groep of er, als je hen goed terugkijkt hoe zij waren voordat de plotse hartstilstand plaatsvond, of er dan toch al aanwijzingen waren die laten zien dat zij een risico liepen op zo'n levensbedreigende hartritmestoornis.
En eigenlijk zodat je het kunt voorspellen.
Ja, dat je het kan, precies, dat je het kan voorspellen. En dat je, als je er vroeger bij bent, dat je hoopt dat je ze ook op tijd kan behandelen, zodat je die plotse hartstilstand kan voorkomen.
En naar wat voor dingen gaan jullie dan kijken als je terug in de tijd gaat?
We kijken dan voornamelijk, waren dit eigenlijk kinderen die al gediagnosticeerd waren met een hartritmestoornis? Maar wat ook heel belangrijk is, waren dit kinderen die misschien een aangeboren hartafwijking hadden? En wat ook heel belangrijk is, waren dit kinderen zeg maar die eigenlijk al een familiegeschiedenis hadden, waarin bijvoorbeeld al andere personen op jonge leeftijd ook een plotse hartstilstand doorgemaakt hadden? Of komen er erfelijke hartziekten in de familie voor? En dan denk ik niet direct aan kransslagader problemen. Want dat is waar mensen dan meteen aan denken. Ja. Ik heb wel een opa en die heeft een hartinfarct doorgemaakt. En die is gedotterd of heeft bypasses gekregen. Dat zijn eigenlijk niet de dingen die we op de kinderleeftijd zien. Maar het is met name de geleidingsprobleem. Vaak erfelijke hartspierziekte en erfelijke geleidings ziekte.
Ja. Zijn dat eigenlijk geen dingen die je ook kunt zien bij de 20 weken echo?
Ja, dat is wel een leuke vraag. En die krijgen we heel vaak veel vaker, zeg maar. Want het is eigenlijk wel iets wat aangeboren is. Want zoals ik net zei, van als het erfelijk is, dan kan je het als ouder doorgeven op je kinderen. Dus dan is dat ook iets wat ze eigenlijk vanaf de geboorte al hebben. En dan met aangeboren hartafwijkingen, dat denken mensen vaak meteen aan gaatjes in het hart of hartkleppen die niet goed zijn. Maar dit is is enerzijds iets wat wel al vanaf het begin aanwezig is, maar wat echt in de elektrische bedrading zit. Ja, die kan je met het blote oog op het hart niet zien. En daarnaast is het ook iets wat zich vaak gedurende gedurende het leven ontwikkelt.
Dus eigenlijk tijdens de groei van het hart kan dat ook ontstaan?
Ja, ja. Ja, en zo zijn sommige van die erfelijke hartritmestoornissen ontstaan al eigenlijk direct na de geboorte. Er zijn er ook die waar je pas iets later last van krijgt als kinderen tussen de 5, eigenlijk vanaf een jaar of 5. En ook weer, het kan ook weer nog later zijn, vanaf 16 tot 30 jaar. Dus maar het is natuurlijk wel belangrijk als we van tevoren weten dat dit kind het risico heeft om dat te ontwikkelen, dan kan je ze op die manier vervolgen en adviezen geven om dat risico op de hartritmestoornis die daarbij kan ontstaan zo klein mogelijk te maken.
Ja, precies. Want ik denk ook als je tegen een kind of tegen ouders zegt, je hebt een hoog risico op een hartritmestoornis, op een hartstilstand, dat het ook wel als een soort zwaard van Damocles dan boven je hoofd hangt. Ja. Kun je dan wel iets betekenen voor die ouders en die kinderen?
Ja. Ja, het is wel ingewikkeld, dat zwaard van Damocles, zo, dat haal je nooit inderdaad helemaal weg. Weet je, dit zijn soms ook mensen die hebben zelf iemand nabij verloren. Waardoor ze eigenlijk erachter zijn gekomen dat dit in de familie voorkomt.
Ja.
We hebben ook wel eens natuurlijk broertjes of zusjes die plotseling overleden zijn. En we daardoor erachter komen dat andere broertjes en zusjes ook aangedaan zijn. En dat is enorm heftig. Dat is voor die broertjes, zusjes is dat enorm heftig. Maar voor ouders is het natuurlijk ook bijna niet te verkroppen. Ja. Eigenlijk. En dat zwaard van Damocles, haal je niet helemaal weg. Maar we kunnen wel een aantal dingen doen waardoor we weten dat risico om daar een levensbedreigende ritmestoornis van te krijgen zo klein mogelijk wordt. En dat zijn eigenlijk grof gezegd 3 dingen. Sommige kinderen behandelen we preventief met medicijnen, waardoor we weten dat de kans op zo'n ritmestoornis kleiner wordt, tot soms bijna nul, het is nooit helemaal nul, maar wel nul. En dan houden we intussen goed in de gaten of we toch geen aanwijzingen zien dat er toch iets gebeurt. Ander is dat we vaak leefstijladviezen geven, omdat we weten dat veel van die ritmestoornissen optreden. En op bepaalde momenten, soms voor sommige aandoeningen is dat juist met competitief sporten, dus met inspannen, soms met zwemmen. Dus dan krijgen deze kinderen een advies om niet competitief in te spannen, om niet alleen te zwemmen, om niet in open water te zwemmen. Maar ik kan je best wel voorstellen dat ook dat echt wel heftig is, hè? Want zo'n kind is natuurlijk gewoon op school. Die merkt niks. Het is iets wat kan gebeuren.
Ja, wil meedoen met andere kinderen.
Precies. Ja. En je wil zeggen, ik zeg wel eens op de podium, je wil natuurlijk ook niet je hele leven in een soort glazen kooitje gestopt worden. En het dan wel allemaal gezond halen of geen ritmestoornissen krijgen. Maar er moet natuurlijk ook, je wil ook leven. En daar moet je een goede balans in zien te vinden. Maar op het moment dat we het risico op ritmestoornissen echt heel hoog vinden, dat is eigenlijk nog de derde behandelingsvorm. Of als kinderen ooit gereanimeerd zijn geweest, dan krijgen ze een ICD. Dat is eigenlijk een kastje dat je implanteert onder de huid en wat continu het hartritme in de gaten houdt, maar wat ook in staat is op het moment dat als het hartritme afwijkend is, dus dat er zo'n levensbedreigende ritmestoornis ontstaat, een schok kan geven, waardoor het hartritme normaliseert. Dat heeft op de kinderleeftijd best veel complicaties, omdat ze nog zo klein zijn, omdat ze in de groei zijn, omdat de draadjes kapot zijn, dat soort dingen. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat ze soms onterechte schokken krijgen. En dat is enorm pijnlijk en dat trekt plotseling op en dat is ontzettend invaliderend. Dus in deze behandeling kijken we ook hoe we het aantal complicaties kunnen verminderen. Waarbij we een groep kinderen met ICD vervolgen, waarbij we kijken of we een kastje waarmee we de ICD thuis in de gaten houden en waarbij we continu kunnen zien of die eigenlijk nog wel goed werkt, of er eigenlijk stiekem kleine ritmestoornissen zijn waarmee we dat hartritme in de gaten houden en waarbij we op tijd erbij kunnen zijn op het moment dat we denken van hey, er lijkt nu een schok aan te komen, dat we die kinderen op tijd kunnen bellen en voordat er zo'n schok optreedt behandeling in kunnen stellen. En ook hoe we dat die ICD programmeren als computer, of ook daarmee het aantal schokken kunnen verminderen. Dus dat is zeg maar de derde poot die aan dit onderzoek zit. We zijn steeds meer bezig met wat kan er eigenlijk wel in plaats van wat kan er niet. En dat betekent dat we ook kinderen steeds meer wel laten inspannen, maar tegelijkertijd wel heel nauwkeurig blijven vervolgen om te zien of het niet toch te veel is wat we toestaan. Waardoor we het risico weer te groot maken.
Dus we hadden het net over dat zwaard van Damocles. Maar aan de andere kant kan het weten er dus ook voor de kinderen en de ouders een soort geruststelling zijn van we kunnen nu ook dingen doen terwijl daar ook een goede controle op is.
Ja, precies. Ja. Dat is inderdaad wel het idee. Dus dat proberen we zo ook steeds meer uit te leggen. Het is echt een hele vervelende diagnose. Maar nu we het weten, moeten we er maar ons voordeel mee doen. En het goede eruit halen. Dus kijken wat er inderdaad, dat we niet dingen doen die echt niet kunnen. En daardoor het risico heel groot maken. Maar aan de andere kant ook zo goed mogelijk kijken wat er wel kan.
Ja.
En daar hebben we eigenlijk recent een nieuw programma in het Erasmus MC voor gemaakt, waarin we deze kinderen met meerdere disciplines begeleiden en heel goed in de gaten houden. En dat is één ding wat we met onderzoek doen. In deze populatie kijken van hoe effectief is dat programma nou? Kunnen we ze inderdaad echt wel zoveel meer laten bewegen? Maar aan de andere kant zouden we ze ook thuis wel iets beter nog in de gaten willen houden. Waardoor we bijvoorbeeld op bepaalde momenten dat ze op school aan het voetballen zijn, of op dat kinderfeestje zijn, dat we toch kunnen kijken of er niet stiekem toch kleine ritmestoornisjes optreden die een voorteken kunnen zijn dat ze wat meer risico lopen. Waardoor we onze adviezen weer beter kunnen specificeren. We zijn veel meer echt op het kind, specifieke kind aan het behandelen dan dat we een algemeen advies geven. En dat is het tweede, zeg maar, wat ook nog in dit onderzoek belangrijk is, om te kijken of we een soort device kunnen ontwikkelen waarin we meer thuis kunnen monitoren.
Je bedoelt echt op afstand het hartritme, zeg maar, bij het van spreken live in de gaten houden?
Nou, live niet, want dat denk ik dat we dat nooit waar kunnen maken. Kijk, als ik een kind advies geef van goh, weet je, jij mag wel voetballen, maar zorg dat je een beetje in de achterhoede gaat staan en ga niet voor aan dat doelpunt maken, dan wil ik eigenlijk een aantal van die wedstrijden ook wel daarna eens goed het hartritme kunnen bekijken van klopt dit nog wel wat we adviseren. Weet je, ik vind dat op het moment dat je ouders thuis een monitor gaat geven, dat geeft echt enorm veel stress. Dat moet je denk ik niet doen. Op het moment dat je dat vindt, dat dat medisch noodzakelijk is, dat je zo op een randje gaat zitten, dat je vindt dat je het hartritme 24/7 moet monitoren, dat denk ik dat
dan
dat
ga je
niet,
te ver eigenlijk,
vind ik. Ja.
Ja.
Ja. Ja, daar kan je mensen thuis toch niet mee.
Dan ben je eigenlijk voortdurend bezig met je ziekte, met je aandoening.
Ja, en dat wil je ook niet. We willen juist dat ze een zo normaal mogelijk leven leiden. En niet zich hun hele leven erdoor laten leiden. En dat gebeurt natuurlijk toch al voor een groot deel. Maar als je iemand continu gaat beplakken met allerlei dingen en zegt dokter, kijk mee. Dat, dat is niet de manier, denk ik.
Nee. Nou, daarvoor doe je dus dat het onderzoek. Kun je daar iets meer over vertellen? Van, wanneer verwacht je daarvan resultaten? Of hoe lang gaat dat lopen?
Ja, nou, dit is een onderzoek wat we echt nog grotendeels zeg maar moeten opzetten. We hebben dat programma opgezet en daar hebben we een nulmeting in gedaan. En wat we nu, waar we eigenlijk geld voor willen hebben, is dat we deze kinderen ook kunnen vervolgen van hoe gaat het eigenlijk nou met hun kwaliteit van leven? Vinden ze het ook eigenlijk echt wel beter? Gaan ze ook daadwerkelijk meer bewegen? Kunnen ze meer, kunnen we bijvoorbeeld met de stappenteller kijken, gaan ze ook echt meer bewegen, zeg maar. Maar zijn ze ook gezonder? Hebben ze minder overgewicht? Hebben ze minder hoge bloeddruk? Dat zijn dingen die we daarmee willen onderzoeken. En ik denk dat we dat deze resultaten, zeg maar, als we het onderzoek echt van de baan krijgen. Maar daar is dus wel echt geld voor nodig. Want daarvoor zullen we materialen moeten kopen, onderzoekers moeten aanstellen. Dan verwacht ik dat we daar in 4 jaar wel goede data over kunnen hebben, zeker. Ja.
Oké.
Okay. Nou, zou heel mooi zijn.
Ja. Ja,
en mocht, het onderzoek.
Ja, mocht je luisteren en je denkt, ik wil het onderzoek steunen, dan kan dat via www.erasmusmc.nl/hartjerotterdam.